Goedemorgen, gemeente. Misschien wilt u allemaal nog even napraten over het cabaret, maar dat doen we dan maar even na de dienst. Op deze mooie zondagmorgen heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst. Ook aan de mensen die de dienst meebeleven via YouTube of kerkomroep. We mogen samen deze kerkdienst beleven en de zegen van God ontvangen. Mocht u nog niet bekend zijn in deze gemeente, of wilt u meer weten en wat meer informatie krijgen, dan kan u altijd terecht bij een van de ambtsdragers of gemeenteleden. Zij staan u graag te woord. In deze dienst zal dominee Theon Bos uit Waddinxveen voorgaan. Muzikant in deze dienst is Maria Oosterom op piano. En de bloemen uit deze dienst gaan als felicitatie naar Dani Hogendoorn. Zij is 26 juni jarig en hoopt dan 75 jaar te worden. In de avonddienst, die vanavond om 6:30 begint, hoopt dominee Willem-Jan de Hek uit Utrecht voor te gaan. We hebben een wijziging met betrekking tot de ochtenddienst van de volgende week. In verband met het beroep dat op onze wijkpredikant Harold Overheem is uitgebracht, zal hij volgende week zondag niet in de rank voorgaan, maar in de fontein in Nijkerk. Op dit moment is nog niet bekend wie in deze dienst, die om 9:00 begint, zal voorgaan. Volgende week zou een heilige avondmaalviering zijn, maar deze wordt verplaatst naar zondag 6 juli aanstaande. In de avonddienst, een lofprijsdienst zal wel doorgaan. Dus de volgende week 's avonds is een avonddienst, een lofprijsdienst, en die zal wel gewoon doorgaan. Mijn naam is Jeroen van Gent en namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Ons aanvangslied is Psalm 89, vers 6 en 7.
Laten wij stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Laten wij ons samen verootmoedigen voor de Heere onze God door samen te zingen het lied Vader vol van vrees en schaamte keren wij ons tot u. Het hemelhoog lied 286. Wij luisteren vanmorgen naar het gebod van onze God. Woorden van Jezus uit de bergrede. Woorden die wij ook ontvangen als een nieuw begin voor deze dag. Tegen jullie die naar mij luisteren, zegt Jezus, zeg ik: heb je vijanden lief. En wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. En weiger iemand die je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. Geef aan een ieder die iets van je vraagt. En eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel een ander zoals je wil dat diegene jou behandelt. Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie lief hebben? Ook de zondaars hebben diegene lief die hen lief hebben. Is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. Is het een verdienste als je geld leent aan degene van wie je iets terug verwacht? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting dat ze alles weer terugkrijgen. Ik zeg jullie, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn. Want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Amen. Wij zingen een gebed uit Hemelhoog, lied 380. Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Laten wij samen bidden. Verrassend goede God, U die goed bent, ook voor wie ondankbaar is, of zelfs kwaadwillend, zoals wij net lazen. Uw goedheid is zo immens onvoorwaardelijk. Daar kunnen wij helemaal niets aan toevoegen of aan afdoen. Uw goedheid is hemelhoog. Altijd groter dan wij denken. Want bij ons is het zo voorwaardelijk. Wij zijn goed voor hen die goed voor ons zijn. En dat is al heel wat. Bij U is het zo anders. En als het niet anders zou zijn geweest bij U, hadden wij hier ook niet gezeten. Want Uw goedheid vindt ons telkens weer. Misschien wel juist op die momenten dat wij er zelf het meest ver bij vandaan zijn, weet u met uw goedheid ons weer te vinden. Wij danken u voor deze plek. Misschien is dit wel een van de weinige plekken in ons leven waar het echt onvoorwaardelijk is. In ons werk, in onze relaties, durven we er nooit helemaal op te rekenen dat als we tegenvallen, dat we dan toch worden opgevangen. Maar hier wel. O God, wij danken u dat u zo bent. En wij bidden u dat het ons niet in een soort automatisme brengt, dat het allemaal niet zoveel uitmaakt, maar dat dit ons keer op keer weer zal verwonderen. Echt verwonderen. Tjonge. Dat er een God is die nou zo met mij omgaat. Die me hier ziet zitten vanmorgen. Die ook wel weet wat voor week ik achter de rug heb. En die me als eerste begroet met genade en vrede voor jou. Dat u ons niet laat vallen. Dat ons telkens zal verwonderen en verbazen. Daarom bidden wij u ook vanmorgen om uw geest. Om uw geest die ons nog weer eens helemaal kan verrassen. Ook al hebben we het verhaal misschien al wel 60 jaar gehoord. En denken we soms ook dat we het allemaal wel zo'n beetje weten. En is de verrassing en de verwondering en misschien gaandeweg ook wel wat uitgeraakt. Geef ons die dan, o God, dat het bijna allemaal als nieuw ons in de oren klikt vanmorgen. Dat we ophoren en dat als wij het horen, de woorden van u, dat iets in ons een sprongetje maakt van vreugde. Wat is dit goed om te horen? Bewaar ons, o God, vanmorgen voor de verveling, voor het uitzitten van onze tijd. Stem ons hart af op het hart van u, dat we iets uit uw hart opvangen, wat ons meer dan goed zal doen. Zegen ons zo, als we hier bij elkaar zijn, en de broeders en zusters die nu of op een later moment met ons verbonden zijn. Zegen de kinderen, de kleinste bij de crèche, de kinderen die straks naar hun eigen dienst zullen gaan. Dat wij allemaal zullen merken dat wij hier op een plek gekomen zijn waar u iets goeds aan ons doet. Geest van God, kom. Kom in onze gedachten. Kom in ons hart. Open ons voor u en voor elkaar. Kom met uw kracht, o Heer. Uw kracht die alles van ons aan kan. En die ons een nieuw mens kan maken. Kom met uw kracht en zegen ons. In Jezus' naam. Amen. De lezing voor deze morgen is uit Handelingen 7. Jan zal dat straks voor ons lezen. Heel kort even iets over de context van dit gedeelte. Het is eigenlijk het slot van het leven van Stefanus. Stefanus was een van de eerste diakenen in de eerste gemeente in Jeruzalem. Die gemeente groeide hard. Moesten uiteindelijk wat nieuwe ambtsdragers komen, diakenen. Er werden een aantal mannen gekozen, waaronder Stefanus. En direct aan het begin, dat eerste keer dat de naam van Stefanus valt, Handelingen 6, wordt er van hem gezegd dat het een man is vol van de Heilige Geest. Dat moet je even onthouden. Want nu gaan we helemaal naar het slot van zijn leven. Want wat gebeurt er? Stefanus wordt al snel opgepakt. Hij wordt voor de Joodse raad gesleept. Daar getuigt hij gloedvol van Jezus en van de zaak van Jezus. En dan wordt hij veroordeeld tot de dood. en wordt hij gestenigd. En over dat laatste, de gubere bijna gedeelte, lezen wij vanmorgen uit Handelingen 7. Maar Stefanus wordt dus aan het begin van zijn leven, dat noem ik even heel bewust, een mens vol van de Heilige Geest genoemd. Nu gaan wij luisteren naar Handelingen 7. Wel, hè? Ja, de kinderen natuurlijk. Wat goed dat jullie er zijn. Kom even naar voren. Sorry, helemaal niet aan gedacht. Ja, we gaan ook nog een kaarsje doen, hè? Wil jij daarbij helpen? Goed zo, hebben we dat vast geregeld. Mooi, kom erbij. Ik ga even zitten. Dan kan ik jullie een beetje zien. Ik heb nog even iets meegenomen. Ik moest wel opletten dat het niet ging prikken vanmorgen. Kijk. Nou, dan hoef ik jullie niet te vragen wat dit is, hè. Een schaar, ja, een schaar. Wat kun je allemaal doen met een schaar, jongens? Knippen, en wat kun je, wat, iets kapot maken? Jazeker, dat kan ook. En knutselen hoorde ik hier. Dozen kapot knippen. Ja. Wie gebruikt er voor zijn werk heel vaak een schaar? Als je ergens naartoe gaat, dan zeg je moeder of je vader, we gaan vanmiddag naar de... En die gaat iets met de schaar doen, zo hier... Ja, naar de kapper, hè? Ja. En als je naar de kapper gaat, kom je dan altijd een beetje mooier terug of minder mooi? Minder mooi? Nou, dan moet je heel gauw naar een andere kapper, zou ik zeggen. Meestal als je naar de kapper bent geweest, dan denk je, oh, dat ziet er wel weer mooi uit, toch? Je haren, ja. Een hele moeilijke vraag nu. Echt een hele moeilijke. Het gaat vanmorgen in de kerk, bij ons, over de Heilige Geest. We hebben 2 weken geleden Pinksteren gevierd. En toen ging het over dat de Heilige Geest is gekomen. Wat heeft nu de Heilige Geest te maken met een schaar? Ja, dat is heel moeilijk, hoor. Ik ga het straks ook wel even aan de oudere mensen vragen. Want die denken natuurlijk, nou is mooi, als de kinderen... Wat zeg je? Dat de Heilige Geest mensen gaat prikken met een schaar. Oh ja. Nou. Dat zou best nog wel eens kunnen. Dat de Geest je soms een beetje een porretje geeft. Hè? En dan, nou ja, je bent een beetje ingedut. En je geloof is een beetje slapjes geworden. En dan even zo'n prikkie. En dan, nou, dat zou zomaar kunnen dat de Heilige Geest dat soms doet. En wat wou jij zeggen? Knutselen. Wat zeg je? Het eerste verstond ik wel, knutselen. Het tweede moet je iets harder zeggen. Soldaten kapot maken. Zo. Wat moet ik daar nou weer van maken? Nou, je zou wel kunnen zeggen dat de geest, de Heilige Geest, wel... Ja, dat hij een hekel heeft aan geweld en aan ruzie. He, dus soldaten en zo, dat heeft altijd een beetje met oorlog te maken. Nou, de Heilige Geest houdt niet van oorlog. Maar even naar de schaar nog. Want ga ik jullie toch even iets vertellen. Ga ik straks ook aan de grote mensen vertellen. Als je knutselt, dan heb je natuurlijk soms wel eens dat je iets... een vormpje hebt, bijvoorbeeld. En dat wil je op papier uitknippen. Dus dan leg je het vormpje op papier en meestal doe je er dan met een potlood eerst even, dan volg je de lijn, zeg maar, en dan teken je hem op het papier en dan vervolgens ga je met de schaar, ga je dat papier zo mooi knippen dat dat vormpje eruit komt, hè? Doe je dat wel eens? Nou, en dat is nou precies wat de Heilige Geest doet. En dan zeg ik het even heel eenvoudig vanmorgen. Jezus, de Heer Jezus, is eigenlijk het patroon, het vormpje. En wat de Heilige Geest doet, is jouw leven een beetje knippen langs het vormpje, langs de vorm van Jezus. Dat je steeds een beetje meer op de Heer Jezus gaat lijken. Dus het is natuurlijk niet echt knippen, maar hij leert je soms wel dingen af die bijvoorbeeld helemaal niks met Jezus te maken hebben. Dat je misschien wel heel ongeduldig bent en altijd heel snel driftig. De Heilige Geest kan je dat afleren. Want dat past natuurlijk helemaal niet bij Jezus. Die was helemaal niet driftig en ongeduldig. Dus dan knipt de Heilige Geest je als het ware een beetje, totdat je steeds meer op Jezus gaat lijken. Nou, dat is eigenlijk heel mooi, hè? Dus net als je bij de kapper bent geweest en je denkt, nou, dat is wel weer wat mooier geworden. Als je bij de Heilige Geest bent geweest, of als de Heilige Geest bij jou is geweest, dan wordt het er ook altijd een beetje mooier op. Wij gaan een lied zingen en daarna mogen jullie naar je eigen ruimte. Oh, het kaarsje eerst. Wil jij mij helpen? Goed zo. Denk ik. Mooi. Heb een goed moment met elkaar.
Handelingen 7. Toen ze dit hoorden, werden ze razend op Stefanus. Ze knarsetanden van woede, maar vervuld van de Heilige Geest, sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel, zag de luister van God en Jezus die aan Gods rechterhand stond. En hij zei: ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met zijn allen op hem af. Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jonge man die Saulus heette. Terwijl Stefanus gestenigd werd,
riep hij uit: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: Heer, reken hun deze zonden niet aan. En na deze woorden stierf hij.
Het is u misschien opgevallen dat in het korte fragment wat wij lazen twee keer psalmteksten terugkomen. In uw handen beveel ik mijn geest. Psalm 31, dat is nog altijd tot op de dag van vandaag binnen het Jodendom het avondgebed wat voornamelijk altijd door kinderen wordt gebeden. Wij zingen dit avondgebed, Psalm 31, couplet 4 en 15 ter voorbereiding op de preek. We zingen in antwoord op de verkondiging uit op toonhoogte lied 388. O Jezus Christus, licht ze bij die leven aan uw licht voorbij. Het is eigenlijk een priesterlijk lied wat wij zingen voor al die mensen die aan het licht van Christus voorbij leven. Soms denk ik wel, ben je dat zelf? Soms is het de ander. Wij zingen het voor elkaar. Als zijn de priesters in deze wereld. De preek gaat vanmorgen over Stefanus. Over een mens vol van de Heilige Geest. Er zijn eigenlijk drie gedachten. Het gaat over de moed tot waarheid. Het gaat over de overgave. En het gaat over priesterlijk bidden. Dus een mens vol van de Heilige Geest. De moed tot waarheid. Overgave en priesterlijk bidden. Gemeente van Christus. Dat heeft Lucas natuurlijk heel bewust gedaan. Nu hij aan het eind over het einde van het leven van Stefanus gaat vertellen, herhaalt hij nog één keer precies dezelfde woorden als die aan het begin al zei. Een mens vol van de Heilige Geest. Met die woorden slaat Lucas, zou je kunnen zeggen, een soort accolade om het leven van Stefanus. Alsof hij zeggen wil, bij alles wat je van deze mens kan zeggen, was dit zijn geheim. Een mens vol van de Heilige Geest. Ik dacht ineens even, zullen ze dat van mij later ook zeggen? Die Theon Bos... Dat was een mens vol van de Heilige Geest? Of zullen ze zeggen, die was vol van zichzelf? Of vol van zijn werken? Ik ben er eerlijk gezegd niet helemaal gerust op. Maar goed, zullen ze het van jou zeggen? Omdat ze het aan je hebben gezien. Omdat ze het aan je hebben gemerkt. Dat was nou echt een man, een vrouw, vol van de Heilige Geest. Wat denk je? Nou ja, hoe ziet dat er eigenlijk uit dan? Vervuld zijn van de Heilige Geest. Nou, daar wil ik dus vanmorgen een paar dingen over zeggen. Vanuit dat levenseinde van Stefanus. En de preek is daarmee ook wel bedoeld als een soort spiegel even om in te kijken. Als het nu gaat over mij en de Heilige Geest, hoe zit het eigenlijk tussen ons? Wat is er tussen mij en de Geest? En hopelijk werkt de preek ook nog een beetje uit dat er een soort nieuw verlangen komt om vol te zijn en te raken van de Geest. Ik begin vanmorgen met een heel eenvoudig beeld, wat ik eigenlijk net al bij de kinderen ook gebruikte. Ik weet niet of ze nog bestaan, maar vroeger, toen ik kind was, toen had je van die modetijdschriften. Die heette De Knip. En daar zaten patronen in waar je zelf kledingstukken mee kon maken. Mijn moeder die deed dat nog wel eens. En dan kwam ik uit school en dan lag er allemaal stof op de grond. En dan had ze eerst uit dat tijdschrift patronen geknipt. En die patronen had ze vervolgens vastgespeld op die stof. En dan zat ze op haar knieën met een schaar die stof te knippen langs die patronen. Nou, dat is eigenlijk een prachtig beeld voor de Heilige Geest. De Heilige Geest die wil jouw leven vormen naar het patroon van Jezus. Dat je op Jezus gaat lijken. Dus dat moet je maar onthouden. Een mens vol van de Heilige Geest, dat is altijd een mens vol van Jezus. Zoals Paulus later een keer zegt, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Gevormd naar het patroon van Jezus. Nou, en hoe concreet dat eruit ziet, dat zie je denk ik prachtig bij Stefanus. Die is nou langzamerhand door de Geest helemaal gaan lijken op Jezus. Het eerste wat mij opviel, is dat hij de moed heeft om van de waarheid te getuigen. Zelfs als dat hele heftige weerstand betekent. En zelfs als dat agressie tot gevolg heeft. Zelfs als dat een offer vraagt. En misschien wel uiteindelijk je leven. Dat je lijdt omwille van de waarheid die je in Jezus hebt gezien. En waar je in gelooft, zoals Jezus daarvoor geleden heeft. Zo zien we hier Stefanus de moed hebben om van de waarheid te getuigen. Ook als er druk wordt uitgeoefend. Dat voel je natuurlijk in dit stuk. Er wordt druk uitgeoefend op Stefanus om te zwichten. Om de boel los te laten. Om het te ontkennen. Om te zeggen, ik stop ermee. En dan de moed om te getuigen van de waarheid. Ik las in de preekvoorbereiding dat iemand zei, het gaat in Handelingen 7 eigenlijk om de uiterste vraag. Wat is er tussen jou en Jezus? Zou jij het kunnen loslaten? Als het lijden gaat betekenen. Als het je comfortabele leventje overhoop gaat gooien. Wat is er eigenlijk tussen jou en Jezus? Is Jezus je zoveel waard dat je zonder hem niet kunt leven? En dat als het moet, dat je dan ook bereid bent om omwille van Jezus te sterven? Dat is de meest ultieme vraag. Wat is het je waard? Of zwicht je als er tegenstand komt? Of als het een beetje belachelijk wordt gemaakt? Wat doe je? Wat is er tussen mij en Jezus? Hoeveel is die je waard? Dat is een grote vraag. Hoeveel is Jezus mij waard? Uit het prille begin van de vroege kerk kennen wij het verhaal van twee jonge vrouwen, twee moeders. Ze heten Felicitas en Perpetua. Twee jonge vrouwen die beide worden gedood in de arena in Carthago vanwege hun geloof, omdat zij bij Christus wilden horen en zich wilden laten dopen. Op zeker moment krijgt Perpetua in de gevangenis bezoek van haar vader. En hij heeft haar zoontje meegenomen, die ze al een hele tijd niet meer heeft gezien. En dan houdt die vader het zoontje voor haar en dan zegt hij: alsjeblieft, laat het geloof los. Laat het los. Stop ermee. Doe het omwille van je kind. En dan zegt Perpetua: vader, zie je die vaas? Ja, zegt de vader. Kun je die vaas nou anders noemen dan een vaas? Nee, zegt die vader, dat kan niet. En dan zegt zij: zo kan ik mijzelf niet anders noemen dan Christen. Want dat ben ik. En als ik nu zou zeggen, ik ben geen christen, dan lieg ik. Dan lieg ik over het meest wezenlijke in mijn leven. Dan ontken ik het grootste wat er in mijn leven is gebeurd, namelijk dat ik een mens van Christus ben geworden. Zie je hoe existentieel het geloof in hun leven is geworden. Zij delen niet maar een paar opvattingen of een soort moraal of van nou dit hoort wel en dat hoort niet. Dat kan je heel makkelijk loslaten als het spannend wordt. Hier zie je dat twee mensen verknocht zijn geraakt met hun hele leven aan Christus. Hij is hun leven. En zij sterven liever met Jezus dan dat ze moeten leven zonder hem. En dat zie ik ook bij Stefanus. Hij is verknocht geraakt met Jezus. Hij kan het niet meer wegdenken of ontkennen. Ik denk dat is vervuld zijn van de Heilige Geest. Dat je zo gelooft dat er een intense gloed in zit. Dat de gloed van Jezus erin zit. Dat hij je zoveel waard is, dat je hem niet meer kunt ontkennen en ook niet meer wil ontkennen. En dat je trouw blijft aan hem, komen wat komt. Omdat wat je in Jezus hebt gezien, dat je meer waard is geworden dan je eigen leven. Ik denk aan dominees in de oorlogstijd in ons land, die de moed hadden om te bidden voor het Joodse volk. Die zagen wat er gebeurde. En die niet konden zwijgen, ook al wisten ze dat het grote gevolgen zou kunnen hebben voor een gezin of voor onszelf. Maar ze hadden de moed tot waarheid. Ik las van een Italiaanse priester in Palermo. Die zag hoe de maffia in het land jonge mensen ronselt en ze vergiftigt. En die priester die voelde aan, ik moet in Jezus' naam iets doen. En dan opent hij in de stad een opvang voor kinderen en jongeren. En dan ontmaskert hij publiekelijk die praktijken van de maffia. Hij kende het risico. Hij wist wat dat betekende als hij dat deed. Maar hij zei, ik kan niet anders. Ik kan niet anders. Want ik ben christen. En de liefde van Christus voor deze jonge mensen drijft mij. Op 56-jarige leeftijd wordt hij voor de kerk neergeschoten door de maffia. Waarom vertel ik u deze verhalen vanmorgen hierom? Ik denk, in uw en mijn leven zijn er altijd een paar momenten, beslissende momenten, dat je of doet wat je in Jezus hebt gezien, of dat je niks doet en zwicht. Wie vol is van de geest, die zwicht niet. Die heeft de moed. De moed tot waarheid. Ik kan daar zo intens naar verlangen. Ook voor mezelf. Om mijn eigen, sorry dat ik het zo zeg, maar mijn eigen scheiterigheid soms eens een beetje te overwinnen. Dat altijd maar denken, oh wat vinden ze ervan. En ik kan ook zo snel zwichten. Zo snel. Maar dit, gloedvol, vol van de Heilige Geest, vol van Jezus, dat je hem niet meer kunt en wilt ontkennen. Die net als Jezus nooit zwicht. Dat is het eerste vanmorgen. Een mens vol van de Heilige Geest. Dat kun je dus aan hem zien. Je kunt het ook aan hem horen, dacht ik. Terwijl de mensen, moet je even voorstellen, Stefanus die daar op de grond zit, de mensen beginnen te schreeuwen. Ze pakken de stenen uit de straat en ze beginnen stenen naar hem toe te gooien. En terwijl die stenen op zijn lichaam inbeuken, roept Stefanus naar de open hemel boven hem. Heere Jezus, zegt hij, ontvang mijn geest. En je hoort meteen toch die echo van het gebed van Jezus. Die toen de mensen op hem stonden in te beuken, zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is de taal van de overgave. Jezus die terwijl hij sterft, als het ware al, ja, hoe zal ik het zeggen, al door de dood heen kijkt. Vader, ik sterf u tegemoet. Geholpen door die eeuwenoude woorden uit Psalm 31, het avondgebed voor Joodse kinderen. Heer, ontvang mijn geest. Ik ga slapen, ik ben moe. Heere, houd deze nacht over mij getrouw de wacht. En als ze dat gebeden hebben, dan doen die kindertjes hun ogen dicht en dan geven ze zich helemaal over. En zo Jezus aan het kruis. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zo Stefanus hier, terwijl de stenen om zijn oren vliegen. Hij sterft, maar vol overgave. Stefanus die kijkt ook al, als het ware, door de dood heen. Hij ziet Jezus staan. Staan. Jezus zit niet een beetje te zitten in de hemel. Hij staat. Hij staat aan de rechterhand van God. Hij staat als het ware klaar om Stefanus te ontvangen in zijn glorie. Heer, ontvang mijn geest. Ik sterf u tegemoet. Ik dacht, wat is dat groot? Zo, dat je de dood op je af ziet komen. En dan ook nog eens op zo'n manier. Zo heftig. En dat je er dan vol van de geest al doorheen kunt kijken. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want achter de dood staat Christus op je te wachten. Wat een heerlijke overgave is dat. U draagt mij door de nacht. U doet mij ontwaken. Als ik mijn ogen open doe, straalt uw licht mij vriendelijk toe. Dat is nou echt iets van de Heilige Geest. Die overgave aan God. Dat is het tweede. Een mens vol van de Heilige Geest is een mens van heerlijke overgave aan God. En dan was er nog iets heel wonderlijks, vond ik, in deze tekst, dat is het derde. En dat zijn die laatste woorden van Stefanus. Moet je voorstellen, die woedende menigte die daar om hem heen staat, met al die boze blikken die op Stefanus zijn gericht, en het gescheld en het gegooi van de stenen. En dan ineens, dan buigt Stefanus zijn knieën en hij knielt. En dat is niet omdat hij bezwijkt, maar hij gaat bidden. Probeer het even voor je te zien. Het plaatje. Schreeuwende menigte. En dan gaat daar een mens op zijn knieën en die vouwt zijn handen en die gaat bidden. En dan roept hij met luide stem, staat er, zodat iedereen het kon horen. Heer, reken hen deze zonde niet toe. Tja. Zou jij het doen? Hij neemt het nota bene voor al die mensen op die hem daar dood staan te gooien, die zijn vijanden zijn geworden. Als een soort priester gaat hij op de grond en bidt hij voor hen. Terwijl zij van hem af willen, houdt hij ze biddend vast. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Uit de periode vlak voor de komst van Jezus naar deze wereld weten wij dat er ook heel veel Joodse gelovigen zijn gemarteld en gestenigd. Joodse gelovigen die weigerden te gehoorzamen aan de Romeinen, die steeds meer invloed kregen in het land. Zij weigerden te gehoorzamen aan de wetten van de Romeinen en daarom werden ze veroordeeld en gestenigd. En uit die verslagen die we hebben van die veroordelingen, daar komt heel vaak naar voren dat de mensen vlak voordat ze stierven ook getuigden van hun geloof in God. Maar weet je wat ze dan altijd zeiden? Dan hadden ze het over twee dingen. Over God die de rechtvaardigen zou belonen. En dat waren zij. Die stierven voor de goede zaak. En meteen daarachteraan vervolgden ze met een aantal dreigementen aan hun beulen. Wacht maar. Wachten jullie maar. God zal jullie en je nageslacht folteren. Jullie schurken, jullie zullen het oordeel niet ontlopen. Dat was heel gewoon voor die tijd. Dat vlak voor een soort executie werd geroepen. En nu Stefanus. Stefanus was een christen uit de Joden. Die zal deze verhalen en deze getuigenissen hebben gekend. En dat is heel erg voor de hand gelegen dat hij ook zoiets had gezegd. God zal de rechtvaardigen belonen. En jullie die hier mij staan te stenigen, wachten jullie maar. God zal het jullie vergelden. Maar daar hoor je dus niets van. Integendeel. Heer, reken hun deze zonde niet toe. Dat is niet de taal van de vergelding of de taal van de wraak. Dat is de taal van de vergeving. En de taal van zegen. Stefanus die doet een beroep op de goedheid van God voor hen die helemaal aan de verkeerde kant zijn komen te staan. Zou jij het doen? Laat ik vanmorgen maar even heel dicht bij mezelf blijven. Dit zit er bij mij niet als vanzelf in. Zo goed doen aan mensen waar je niets voor terugkrijgt. Integendeel, die je eigenlijk heel vijandig gezind zijn. Goed doen aan mensen die jou met regelmaat naar beneden halen. Valt niet mee, toch? Voor hen bidden. En tot een zegen zijn. Dat is niet zo moeilijk voor mensen die heel aardig naar jou zijn. Dat gaat allemaal vanzelf. Maar diegenen die je zo dwars zitten en die je misschien wel hebben gekleineerd, daar goed voor zijn, dat breng ik niet vanzelf op. Ik denk Stefanus trouwens ook niet. Dat bracht hij ook niet van zichzelf op. Dit is nou een mens vol van de Heilige Geest, vol van Jezus. Want wat zei Jezus ook alweer? Heb je vijanden lief? Bid voor degenen die je vervolgen. Doe goed aan hen die je geweld aandoen. En Jezus zei het niet alleen. Jezus deed het ook. Die dag aan het kruis stonden de mensen om hem heen. Om hem te doden. Ik sta daar ook bij. En jij ook. Of je wil of niet. Wij staan daar allemaal bij. Wij hebben allemaal de Zoon God uit deze wereld weggewerkt. Allemaal. Luister, hij gaat wat zeggen. Zal hij ons vervloeken? Zal hij zijn vader bidden om vuur uit de hemel? Daar heeft hij alle recht op. Hij wel. Hoor, Vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Als een priester springt Jezus voor ons in de bres bij God. Neemt het op voor mij, voor jou, bij de Vader, al zit je helemaal fout. Vader, vergeef het hem, terwijl wij hem soms aan de kant duwen, houdt hij ons biddend vast. En daar leven wij toch van? Van die ongekende, verrassende goedheid van Jezus. Dat is een mens vol van de Heilige Geest. Niet de taal van de vergelding, niet de stoere taal van jij mij wat, dan zal ik jou wat. Dat is allemaal niet van de Heilige Geest. En daar is de wereld ondertussen zo langzamerhand vol van. Pas op dat je er niet door begiftigd wordt, door dat soort taal. Dat vol wat hoort wat. Als jij goed voor mij bent, ben ik goed voor jou. Dat is niet van de Geest. Dit is van de Geest. Dat iemand hier niet uit kan staan, en waar heb je misschien wel alle reden toe, toch goed voor die ander zijn. Nee, je hoeft niet allemaal van elkaar te gaan houden, dat zegt Jezus niet. Dat hoeft helemaal niet. Maar je blijft goed doen, zelfs aan diegene die jou keer op keer kwaad doet. Dat is van de Heilige Geest. En dat is verrekte moeilijk. En daar hebben we hem dus ook keihard voor nodig. Want dat komt echt niet uit onszelf naar boven. En de kerk waar we hier vanmorgen zijn, dat is nou zo mooi. Dat is vroeger ook wel vaak de werkplaats van de Heilige Geest genoemd. Dat vind ik altijd een hele mooie uitdrukking. Hier is de Heilige Geest bezig om je een beetje te knippen. Misschien nu wel, terwijl je naar de preek zit te luisteren. Hier is de Geest bezig om je te vormen. Dat je een beetje gaat lijken op Jezus. Hier is de Geest bezig om ook dat priesterlijke van Jezus, dat bidden voor je vijanden, dat goed doen aan degene die jou, nou ja, dat die dat jouw leven als het ware indraagt. Dat je het gaat doen, dat je morgen in de klas weer naast die gozer terechtkomt die gewoon verschrikkelijk bloedirritant is. En in plaats van dat je dan heel irritant terug gaat doen, word je even stil. En in je gedachten doe je een gebed voor die gast. Dat Jezus je dat hier in de kerk een beetje wil leren. Bidden. Bidden juist voor diegene die niets van jou moet hebben. Juist voor degene die niets van jouw geloof moet hebben. Dat is wat Stefanus hier doet. En dan doet hij het ook nog eens hardop. Daar zou ik u ook van harte toe willen aanmoedigen. Doe het maar gewoon soms hardop. Er zijn heel veel verhalen bekend uit de geschiedenis van de kerk, waar beulen tot geloof zijn gekomen toen ze hoorden dat hun slachtoffer voor hen bad. En ik denk, hier bij Stefanus heeft één het ook gehoord. Saulus. Zijn naam valt nu voor het eerst. Die stond erbij. Heeft misschien ook wel een steen gegooid. Een fanatieke vervolger van de gemeente. Maar straks, dan wordt hij apostel. Hoe is dat zo gekomen? Denkt u? Ja, zegt u, ja, die werd ineens onderweg en door van zijn paard gegooid en een groot licht en Christus. Ja, dat is zo. Maar ik denk dat er hier ook iets is gebeurd. Dat hij hier een mens vol van de Heilige Geest heeft gezien. Die een hele andere taal sprak dan de taal van de vergelding. Die een mens hoorde bidden, ook voor hem. Ik denk de omkeer van Paulus zou zomaar een vrucht geweest kunnen zijn van dit gebed van Stefanus. Dus onderschat nooit, gemeente, wat dat kan doen. Een mens vol van de Heilige Geest. Wat is dat voor mens? Dat is een mens die nooit iemand loslaat. Die nooit iemand afschrijft. dat is een mens die zegent. Jan en alleman. En die zo een goede geur van Christus verspreidt. Een mens met de moed tot waarheid. Met de overgave aan de Vader. En een mens van gebed voor de vijand. Ik dacht, zullen ze het later van mij zeggen? En zullen ze het van u en van jou zeggen? Ik weet het niet. Het enige wat ik weet is dat ons maar één ding staat te doen. Zo wou ik deze preek vanmorgen ook maar afsluiten. Dat wij samen bidden. Dat die geest van Jezus ons vol maakt. Laten wij bidden. Heilige Geest van God. Vul ons hart. Maak het vol van u. Maak het vol van Jezus. Draag zijn leven steeds opnieuw ons leven binnen. Dat wij gaan denken en willen en doen wat Hij denkt en wil en doet. Vul ons met uw geest. Dat wij leven met de gloed van Jezus in ons hart. Dat wij de heerlijke overgave kennen aan u. Vul ons met uw geest. Dat wij priesterlijk aanwezig zullen zijn. In deze wereld, in onze buurt, in ons werk, op school. Dat wij de vrede zullen zoeken voor ieder mens. Dat wij niet meedoen aan dat wat ons van elkaar vervreemdt. Maar dat wij taal spreken van verzoening en van vrede. Heilige Geest van God, vul zo ons hart. Maak ons eenvoudig en stil. En laat ons rustig leven van uw genade. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Wij zullen samen danken en bidden. Wij sluiten onze gebeden af door samen met onze Vader te bidden. Heere onze God, u danken wij dat uw geest in deze wereld is gaan waaien. Dat wij het niet alleen met onze eigen geest hoeven te doen. En ook niet met alle grote en kleine geesten om ons heen. Dat wij niet aan onszelf zijn overgelaten. Maar dat uw goede, zuivere, heilige geest waait. En dat uw geest ook in ons, in de diepste lagen van ons leven, kan komen en komt. Om ons van binnenuit al meer te laten lijken op Jezus Christus. De zuiverste, de mooiste, de schoonste mens op aarde. Wij danken u voor de kerk, dat we hier gewoon naartoe kunnen komen vanmorgen. En dat er hier aan ons wordt gewerkt. Voor ons is het een rustdag, voor u niet. U rust juist niet deze dag, maar bent met ons in de weer. Wij danken u voor de plek, voor de mensen, voor de muziek, voor de liederen van de kerk, voor de eeuwenoude psalmen van de overgave. Vader, in uw handen beveel ik nu mijn geest. Er wordt ons hier zoveel gegeven. Geef dat wij deze plek ons leven lang zullen koesteren en zullen liefhebben en er zullen zijn en ons eraan zullen geven. Wij bidden u voor uw kerk in deze wereld. In het bijzonder vandaag ook voor de vervolgde kerk. Voor die mensen die als geen ander ook weten wat Stefanus heeft doorgemaakt. Wat een vijandschap is. Hardnekkige vijandschap. Als ze hun leven soms niet zeker zijn. Als ze ontslagen worden omdat ze in u geloven. Als mannen en vrouwen en gezinnen uit elkaar getrokken worden. Omdat ze gedoopt zijn in uw naam, o God. Wees dicht bij hen. Geef hen moed. En volharding. En liefde, ook voor de vijand. En dat er van hen uit ook een getuigenis in deze wereld mag uitgaan. Die hun vijanden misschien wel te denken zal geven. Wat is dit toch? Waai zo met uw geest op al die plekken waar zoveel vijandschap is. Wij bidden u voor deze wereld. Voor alle brandhaarden van oorlog en van geweld. Wij bidden u voor uw volk Israël. Uw eerste liefde. Al eeuwen door. Altijd bedreigd. Ontfermt u zich over haar. Geef haar moed. En overgave. En ook vorm haar naar het patroon van Jezus, dat de spiraal van geweld, dat die wordt doorbroken. Dat Israël voorop zal gaan in de weg van vrede en van recht en niet meedoet aan onrecht en onderdrukking. Wij bidden u voor alle mensen in het Midden-Oosten die lijden aan deze slopende oorlog. Voor de mensen in Gaza. Waar dan ook. Dat zij zich ook gehoord mogen voelen. En weten. Dat hun stem niet het zwijgen wordt opgelegd. Omdat ze tot het verkeerde volk behoren. Dat ze gehoord worden. Zegen alle die zich inzetten voor de vrede. In het groot en in het klein. O Heer. Geef vrede. De wereld wacht zo lang. Wij bidden u voor wereldleiders, ook als ze deze week in ons land bij elkaar komen. Laat daar uw geest waaien. Dat wij tot onze verrassing zullen zien dat de sporen van Christus worden getrokken. Dat er iets van barmhartigheid en goedheid en gerechtigheid zal zijn. Wij bidden u voor elkaar. Wees met hen die een last met zich meedragen. En wie doet dat niet? Op wat voor manier dan ook. Een ziekte. Een ongelukkig kind. Een zorg over een oude moeder. Of wat dan ook. Wij dragen veel met ons mee. Wees met ons. En geef ons net genoeg van u. Om het met al die dingen uit te houden. Om een hoopvol mens te blijven. Niet verbitterd te raken. Maar een mens van hoop. Wij bidden u voor uw kerk, ook hier in Wallingsveen, voor de rank. En bijzonder vanmorgen ook voor Harold en Aline. In deze intense periode die zij ingaan. Als allerlei indrukken, woorden, gedachten zullen ontstaan. Heen en weer zullen gaan. Leid hen door uw goede geest. Dat u door alle indrukken en impulsen heen een zekere lichtheid geeft. En een helderheid op wat uw roeping voor hen is. Zegen hen. En ook de gemeente in deze spannende periode. Geef vertrouwen dat u hen leidt. Hoor ons als wij in stilte datgene tegen u zeggen wat op ons hart ligt aan vreugde, van zorg. Aanvaard onze dank en hoor ons gebed in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. U kreeg de gelegenheid om uw gaven te geven, en daarna zingen wij ons slotlied. Een lied van overgave, hemelhoog 445, ik bouw op u. Thank you. hef u en jullie hart op tot God. Ontvang de zegen van de Heer. Ga heen in vrede naar uw huis. En de genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen.